Heftig zo'n lied. Als we kijken naar zo'n vrouw, hè? Ik ben zelf even geëmotioneerd, maar. Als we kijken naar zo'n vrouw, dan kunnen we enorm veel leren. Zij liet zien. Waar gaat het uiteindelijk over? Het gaat maar om één ding: het koninkrijk van God. En als je dan kijkt naar het refrein, hè? Leef met volle teugen, durf te leven met de dag, glimlach elke morgen, er is iets moois dat op je wacht. We zijn niet met vandaag bezig, we zijn altijd bezig met morgen en overmorgen en volgend jaar en ons pensioen en weet ik het allemaal. Daar maken we ons druk om. Op zich niet verkeerd hoor, dat we daarmee bezig zijn. Maar het neemt ons zo in beslag dat we de dag van vandaag vergeten. En dat is eigenlijk precies waar het gedeelte over gaat dat ik vanochtend met jullie een beetje wil doornemen, zeg maar. We zijn nog steeds bezig in de bergrede. Vorige keer heb ik even een stukje overgeslagen, omdat dat beter paste met rondom Pasen. Maar nu gaan we naar dat stukje kijken en. Ik weet niet wat er bij jullie in jullie Bijbel boven staat, maar bij mij staat er alleen maar bezorgdheid boven. Maar eigenlijk moet daar staan bezorgdheid of het koninkrijk. Want dat is wat Jezus hier doet. Hij houdt ons een keuze voor. Waar focus je je op? Waar ga je op richten? Eerst even een vraag. Maken jullie je wel eens zorgen? Ik zie een heleboel ja knikken. Dan wordt het misschien wel persoonlijker. Waarover maak je je zorgen? Van alles? Ja, dat kan. Wat zeg je? Anders zou je geen mens zijn. Oké. Waar maak je je zorgen over? Je kinderen. Kinderen. Ja, mensen die Jezus nog niet kennen. Als je daar, zeker als mensen zijn die dicht om jou heen zijn, zeg maar. Hè, familie, vrienden. Ja, ja. Nog meer dingen? Gezondheid misschien wel. Financiën. Werk, toekomst, wat gaat er gebeuren in deze wereld? Milieu, ja precies. Heel veel dingen waar we ons zorgen om kunnen maken. En dat zegt Jezus hier ook niet. Hè? Dat wil niet zeggen van, jongens dat moeten we allemaal niet doen, dat moeten we allemaal aan de kant schuiven, we moeten alleen maar focussen op Jezus. Weet je, daar gaat het stukje niet over. Dat zal straks wel duidelijk worden. Maar het laat wel zien dat we heel vaak die dingen die we net zo'n beetje genoemd hebben, dat die ons in beslag nemen en eigenlijk ons blik op Jezus verduisteren. En dan zitten we een soort, dat kan, hè, dat zie ik vaak gebeuren met mensen, dan kom je in een neerwaartse spiraal en het wordt alleen maar gekker. En op een gegeven moment dan heb je geen idee meer waar je ermee heen moet. En dan zie ik heel vaak, helaas gebeuren, dat mensen hele bizarre dingen doen. Van alles gaan doen, zich gaan snijden of weet ik wat allemaal. Of zelfs een eind aan hun leven maken. Zover kan het gaan. Als je bezorgd zijn toelaat in je leven. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat Jezus ons wil leren. We gaan er gewoon maar een beetje doorheen. Ik ga het niet helemaal in één keer gelijk lezen. Gewoon stukje bij stukje. En gewoon eens kijken van, oké, wat zegt Jezus daar nou eigenlijk? En wat voor les kunnen we daar uithalen? Dan moet ik hem natuurlijk wel aanzetten. En dan doet hij het. De eerste paar versen. Matteüs 6 zitten we dus. Vers 19 tot en met 21 lezen we eerst. Verzamel u geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik zei het net al, van veel mensen zijn best wel bezig met zorgen voor een oude dag. Zijn bezig om allerlei dingen voor later, om dat op orde te krijgen. Hè? Pensioen, noem alles maar op. De toekomst moet geregeld zijn. En dat wordt ons ook aan alle kanten voorgehouden door reclames en weet ik wat allemaal. Weet je, je moet wel je zaakjes op orde hebben. Terwijl niemand weet wat er over een seconde gaat gebeuren. Nou zegt Jezus hier niet dat dat niet goed is, maar het kan je zo ver in beslag nemen dat je daar helemaal door gepakt wordt, dat je daar een afgod van maakt. Jezus zegt ook niet van, weet je, je moet geen bezit hebben, je moet al je geld weggeven, et cetera, et cetera. Dat zegt hij niet. Je mag best bezit hebben. Het is alleen van, hoe ga je ermee om? Is het iets wat jou te pakken gaat nemen? En dat je slaaf wordt van je bezit? Want dat kan uiteindelijk gebeuren. Dat als je daar mee bezig bent, als je bezig bent met die schatten aan het verzamelen bent, die uiteindelijk toch, ja, ze vergaan. Hè? De motten vreten het op, of de houtwurmen, of roest, of wat ook. Er blijft niets van over, hoe mooi alles ook is. Het gaat allemaal weg. Het verdwijnt. Een mooi verhaal in de Bijbel, ook in Matteüs, een stukje verder, in Matteüs 19. Daar gaat het over de rijke man. Ik weet niet of we allemaal dat verhaal kennen. Die komt bij Jezus en die zegt van, oké, ik heb heel veel over gehoord en heel veel van u gezien. Hoe kan ik nou het eeuwige leven krijgen? Nou, dat is simpel, zegt Jezus. En hij wijst gelijk naar de wet. De wet, wat heb je daarmee gedaan? Oh ja, maar die heb ik perfect gehouden. Alles klopt. Geweldig, goed gedaan. Eén ding nog. Verkoop je bezit, geef het aan de armen, volg mij. Wat gebeurde er? Hij ging verdrietig heen. Hij was slaaf geworden van zijn bezit. Hij zat gevangen in zijn welvaart. Hij zat gevangen in zijn geld en alles wat hij maar bezat. En kon daar niet van loskomen. Kon niet de keus maken om daarvan los te komen en om Jezus te gaan volgen. Zover kan het gaan. En hoeveel mensen om ons heen zien we niet dat dat zo gebeurt. En misschien hebben we er zelf al last van. Dat we gevangen zijn door ons bezit. Slaaf zijn. En schatten aan het verzamelen zijn hier op deze aarde, in plaats van schatten in de hemel. Die voor eeuwig zijn. Nou, daar hebben we in de bergreden al heel veel over gehoord. Hè? Dat zijn de dingen die we in het verborgene doen. In je eigen binnenkamer bidden, in je eigen binnenkamer vasten, in je eigen binnenkamer barmhartigheid tonen aan mensen. Dat zijn de schatten die we verzamelen in de hemel. Niemand ziet het, God wel. En dat is het belangrijkste. Volgende stukje. Vers 22 en 23. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn, als het licht dat in u is, duisternis is. Hoe groot is dan de duisternis zelf? Weet je, je kan heel goed functioneren als je ogen goed zijn, zuiver zijn, want dat staat er. Hè? Dus hier wordt dan oprecht genoemd, andere vertalingen staan met andere woorden. Maar het gaat om zuiver en goede ogen te hebben. En als je zelfs nog kijkt naar de letterlijke vertaling, dan staat er enkelvoudig. Dus dat betekent je zicht gericht op één ding. Je kan niet met alles tegelijk bezig zijn. Gericht op één ding. En dan in de context van dit gedeelte is natuurlijk gericht op Jezus. Dat zal duidelijk zijn. En er zit ook die verbinding in met het hart. Hè? Want dat, dat, Dat volgt op het vers wat daarvoor stond, hè, over waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Alles zit aan elkaar verbonden in dat hele gedeelte. Hè. We proberen het nu een beetje uit elkaar te plukken, maar het zit aan elkaar verbonden. Als je hart zuiver is, dan richt je je op het goede. Maar als je je hart laat vullen met allerlei andere zaken, je bezorgdheid, je focus op je bezit, je focus op van oké, hoe kan ik mijn eigen dingetjes regelen, dan gaat dat hart vol zitten met dingen die een stuk minder belangrijk zijn dan hij, Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het steeds donkerder in je hart. En dan raak je steeds verder, als het ware, bij Jezus weg. En dan raak je steeds meer gevangen in al die dingen waar jij je zo zorgen om maakt. Je blik is dan niet meer helder, je blik is dan niet meer zuiver. Je kan het niet meer goed zien. En dan kan je naar de oogarts gaan, bij wijze van spreken, hè, om een andere bril aan te meten en zo. Maar het blijft troebel. Waarom? Omdat het hier gebeurt. In het hart. Daar is iets aan de hand. En dat sluit gelijk weer aan op het volgende stukje. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Ook hier weer geeft Jezus als het ware een keus van oké, wat wil je nou? He, want dat dienen, moet ik even kijken, letterlijk vertaald staat daar, dienen met een exclusieve loyaliteit. Met andere woorden, je kan niet op twee dingen tegelijk bezig zijn. Dat lukt niet. Het dienen wat hier bedoeld wordt is echt 100% focussen op één ding. En dan zegt Jezus van oké, waar focus jij je op? Op God of je bezit? Mammon, dat vertalen we heel vaak met geld, hè? Maar het is breder. Hè? Het is je bezit, je welvaart, alles wat je hebt. Nogmaals, Jezus zegt niet dat je geen bezit mag hebben. Maar het gaat erom, hoe ga je ermee om? Hij zegt hiervan, kies. Kies je voor God of kies je voor je bezit? Allebei kan niet. Je kan niet één been hier en ander been daar. Dat lukt niet. Dat komt niet bij elkaar. Dan kun je niet die exclusieve loyaliteit tonen. Dat is onmogelijk. En focus je op je bezit, dat betekent dat je God loslaat. Zo simpel ligt het. En andersom geldt het ook. Als je focust op God, ben je los van je bezit. Mooi toch? Hoe God dat dan toch op de een of andere manier bedoeld heeft, laat werken in ons hoofd of wat dan ook. Blijkbaar werkt het dus zo. Ik heb vroeger een eigen bedrijf gehad en keihard gewerkt, dag en nacht gewerkt. Ik had best wel bezit en geld en weet ik het allemaal. Werd ik er gelukkig van? Nee, echt niet. Ik dacht dat ik gelukkig was. Op het moment dat de dingen tegen zaten, wat gebeurde er? Dan zie je ineens allerlei vrienden zie je verdwijnen. Waarom? Nou ja, vul het plaatje zelf maar in. Maar op het moment dat je focus op God, krijg je de rest erbij. Een voorbeeldje, ik heb heel veel jaren met een aannemer toen samengewerkt. En van een beetje zwart werk was ik ook niet vies. Maar toen ik de Heer heb leren kennen, kwam er weer een klus. Hij zegt, prima, die klus die krijg je, maar zoveel % moet zwart. Ik zeg, ga ik niet doen. Ja, maar dan krijg je het werk niet. Nou, jammer dan. Terwijl ik op dat moment hartstikke hard werk nodig had. Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Ik heb gezegd, ik doe het niet. Het ging naar een ander. De weken daarop, links, rechts, boven, onder, overal kwam werk vandaan. En dan denk ik van, wauw. Dat is de exclusieve loyaliteit die je, als het ware, daarin de juiste keus maakt. Je focussen op God. En dan moet je soms, menselijkerwijs gesproken, moet je moeilijke beslissingen nemen. He, want ik had geen idee wat er daarna zou gaan gebeuren. En God zorgt. komen we straks nog even wat meer op terug. Weet je wat mooi is? Jezus geeft ook elke keer weer allerlei voorbeelden. Blijkbaar hebben we dat nodig om met voorbeelden continu hetzelfde verhaaltje te horen. Want als we dit stukje lezen, vanaf vers 19 tot en met 34, gaat maar om één ding: maken van een keuze. En hij keer op keer allerlei voorbeelden om het te laten zien van zo werkt het dus. Laat het nou eens eventjes tussen die twee oren doordringen. Laat het 30 centimeter lager doordringen. En dan komt dat voorbeeld. Vanaf vers 25 tot en met 30. Daarom zeg ik u, dus dat slaat op het vorige. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel en gaat u ze dan niet verder te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Vooral het laatste, kleingelovigen. Eventjes dikke vette streep eronder door Jezus. Er komen een aantal dingen naar voren. Het eerste, ga ik hem even terughalen. Het eerste aantal redenen die hij noemt. Het eerste is dat het leven belangrijker is dan het voedsel. We zijn heel veel bezig met voedsel. En op zich ook weer helemaal niks mis mee, hè? Maar volgens mij raken we een beetje het spoor kwijt. Als we al die reclames moeten geloven en al die programma's moeten geloven van dit moet je niet eten en dat moet je wel eten en je moet zus ergens op letten en zo ergens op letten. En we zijn er zo mee bezig dat we het leven zelf vergeten. En Jezus zegt van joh, het leven is veel belangrijker dan het voedsel. Het is goed hoor om te letten op wat je eet, absoluut, 100% mee eens. Maar opnieuw weer, waar kies je voor? Laat je je helemaal te pakken nemen daardoor, dat het een soort van, dat je een slaaf wordt van kijken wat ik allemaal wel en niet mag eten en hoe ik het moet doen enzovoorts. Of leef je ook nog een beetje je leven? Het tweede is, dat is het voorbeeld van de vogels. Een beetje breder kijken naar de natuur, hoe God de natuur gemaakt heeft. Weet je, een vogel die gaat niet op een tak zitten en met zijn pootje aan zijn kop zitten krabbelen van man, wat ga ik vandaag doen? Hoe ga ik alles voor elkaar krijgen? Nee, die fladdert rond, die fluit en die zingt en weet ik het allemaal. Die pikt hier een zaadje, daar een zaadje. God zorgt voor ze. En dat is mooi, om op die manier naar de dierenwereld te kijken. Om te zien van, weet je, dat zegt Jezus ook. Wij zijn veel meer dan vogels, hè? Wij gaan daar bovenuit. Als God al zorgt voor de vogels, als God zorgt voor de dieren, zou hij dan niet voor ons zorgen? Ja, natuurlijk is dat zo. Maar vaak zien we het niet eens wat God in de natuur doet. En dan ontgaat ons die les die hij daarin aan ons wil leren. En dan een derde reden. Wie van u kan zich bezorgd maken door 51 centimeter aan zijn lengte toe te voegen? Nou, het gaat niet over de lengte van je lichaam. Dus, oh, jij wil een stukje groeien. Je hebt te weinig schoppen gehad vroeger, dat zal het zijn. Ja, ik te veel, ja. Ja, dat is het voordeel van meer schoppen krijgen. Het staat eigenlijk een beetje krom vertaald, want het gaat niet over de lengte van je lichaam, het gaat over de lengte van je leven. Wie van ons kan überhaupt iets toevoegen aan de lengte van ons leven? Wij denken het wel. Wij denken wel, hé, de wetenschap, en dat is allemaal geweldig, en de wetenschap kan dit, en de wetenschap kan dat. Maar als ze zo'n dingetje oplossen, komen er zoveel vragen tevoorschijn. Wij denken aan een maakbaar leven, aan een maakbare samenleving. Nou, forget it, dat is er gewoon niet. Er is er één die daarboven zit en die overziet het allemaal en die weet het allemaal. En wij spelen heel vaak, of wij willen heel vaak, voor God spelen. Dat begon al bij Adam en Eva, hè, waar tegen Adam en Eva gezegd werd van hè, als je nou die vrucht eet, word je precies God. En in al die honderden eeuwen is er niets veranderd. We willen nog steeds als God zijn. En Jezus zegt van, doe nou niet. Maak nou de juiste keuze. Kijk wat belangrijk is in het leven. En dan gaat hij verder met nog een voorbeeld. Hè, het gras. Hoe het gras bekleed wordt met bloemen. Hier worden dan lelies genoemd, maar je mag het best ook wat breder zien. Hoe het gras bekleed wordt met bloemen. Nou, dan moet je niet naar de weilanden kijken zoals hier in Nederland, hè, waar het alleen maar groen is en gras en dat is het. Dan moet je een beetje naar tegenwoordig worden de kanten worden wat minder vaak gemaaid, de bermen worden minder vaak gemaaid. En wat zie je gebeuren? Tussen dat gras komen allemaal mooie bloemen en kleuren en van alles komt er tevoorschijn. En dat is wat Jezus bedoelt. Als het gras nou zo bekleed wordt, dat is zelfs nog veel mooier als Salomo. Met al zijn pracht, zijn welvaart en weet ik het allemaal. Als God het gras al zo bekleedt, zegt Jezus. Ja, hoe dan met jullie? Hoe dan met ons? Zou wij daar niet voor ons zorgen? Niet geven wat we nodig hebben? Absoluut. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En dan gaat hij verder. Vers 31 en 32. Even kijken, waar zitten we? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Even die samenvatting van een stukje ervoor. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Dat is een pittige, hè? Jezus zegt hier dus, van als jij bezig bent met je zorgen maken over wat je eet en wat je kleedt en hoe je je bezit bij elkaar moet krijgen en voor de toekomst enzovoorts, ben je precies hetzelfde als de heidenen. De heidenen zijn daarmee bezig. Die kennen God niet. Die weten niet dat er een God is die wil zorgen. En die denken het allemaal zelf te doen. En Jezus zegt, als jullie dat nou ook doen, als wij, zoals we hier zitten of meeluisteren, als wij dat ook doen, zijn precies hetzelfde. Dan schakelen we als het ware God uit en we schakelen onszelf in. En wat gebeurt er dan? Alleen maar ellende. Zorgen, vragen, moeite en weet ik het allemaal. Terwijl God zegt van, hé, luister nou, ik ben er, we hebben het gezongen. Ik ben die ik ben, de altijd aanwezige. Degene die er gewoon is, die overal boven staat, die alles weet, die alles ziet. Die overal een oplossing voor weet. En natuurlijk, dan hoor ik de vraag al komen van ja, maar dit gebeurt nog niet en dat gebeurt nog niet en dat gebeurt nog niet. Ja, dat klopt. God is niet een soort van fruitautomaat van gooi er een kwartje in, trek een hendel en er komt wat uit. Weet je, we hebben soms ook heel lang geduld nodig om te zien hoe God gaat zorgen en wanneer. En dat is een lastige. Dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar het helpt om in dat alles gefocust te blijven op wat Jezus heeft gedaan. Uiteindelijk heeft hij alles overwonnen. Er is niets wat is blijven zitten. En dat is precies waar dat laatste stukje over gaat. Maar, zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want een dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Exclusieve loyaliteit naar Jezus. Zijn koninkrijk zoeken, zijn gerechtigheid zoeken. En dan alles wat je nodig hebt, komt erbij. Hij geeft het. En dat leeft een stuk ontspannender dan dat we het vanuit onszelf doen, door ons zorgen te maken over van alles en nog wat en proberen dingen op te lossen. Colossenzen 3 vers 1 tot en met 4, ik heb het niet op scherm, maar dat zegt: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Voor ons is het anders. Wij zijn met Christus gestorven. Tenminste, als je ja gezegd hebt tegen Jezus, als je gelooft wat hij daar aan dat kruis heeft gedaan, dan zijn we in hem. We zijn onlosmakelijk verbonden met hem. Als we onlosmakelijk verbonden zijn met hem, zou hij dan niet voor ons zorgen? Dan zou hij tegen zichzelf zijn als hij dat niet zou doen. Want we zijn één geworden door Jezus. Het is een keus die je zelf moet maken. Kan niemand anders voor je doen. Zelfs God kan die keus niet voor jou maken. Want dat heeft hij zo gewild. Hij heeft ons een eigen vrije wil gegeven. Met die vrije wil is het aan ons om te kiezen. Is het aan ons om te kijken van waar richten we onze exclusieve loyaliteit op. Betekent dit alles nu, hè, als we dit hele stukje even een beetje op ons in laten werken, betekent dat nu dat wij gevrijwaard zijn van zorg en moeite, van joh, vanaf nu gaan we fluiten door het leven, zijn die verdrietig zijn, die echt wel zorgen oproepen. Maar het is van, hoe ga je ermee om? Laat je er door te pakken nemen, zodat je uiteindelijk op een punt komt dat je slaaf wordt van je zorgen, of sta je er boven omdat je focust op Jezus? En nogmaals, daarmee is niet direct alles opgelost, maar je gaat er wel op een andere manier naar kijken, zeg maar. En we kunnen elkaar daarin helpen, als broers en zussen. Want God heeft ons niet voor niets aan elkaar gegeven. Hij zegt niet voor niets van, jullie zijn een lichaam. Nou, kijk naar een lichaam, er zit van alles aan. En dat werkt alleen maar als het aan elkaar zit. Als ik mijn hand eraf zou kunnen halen en hier neerleggen, dan gebeurt er niks met die hand, want die doet niks. Die heeft een arm en een schouder en een hoofd en dat hele zenuwstelsel, dan weet ik wat allemaal, heeft die nodig om dat aan te sturen. Ja, dat is dus het ding, hè, van je hand er even afhalen. Ik heb er twee, ja. Ja. Maar een lichaam heeft wel twee handen nodig. En dat is het. Met elkaar zijn we lichaam. Met elkaar kunnen we ook heel veel aan. Met elkaar kunnen we leren om los te komen van de mammon, om het maar even zo te zeggen. Je bezit, je zorgen en weet ik het allemaal. En met elkaar kunnen we elkaar helpen om te focussen op die ene. Jezus. En niemand anders. En Jezus zegt het zelf ook. In Matteüs 11 zegt hij nog: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hoeveel van ons, zoals we hier zitten of meeluisteren, en al sowieso in de hele wereld, hoeveel van ons snakken niet naar rust. In de hectiek van deze tijd. Er is een plek om het te vinden. En dat is daar. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En als we kijken nog naar dat laatste vers, hè, van wees niet bezorgd over de dag van morgen. Weet je, als we bezorgd zijn over die dag van morgen, dan weerhoudt dat ons om vandaag te leven. Dan is de dag voorbij voordat we er erg in hebben. Dan is het van, oh, het is alweer bedtijd. En waar ben je mee bezig geweest? Ja, met de dag van morgen. Terwijl de dag van vandaag misschien allerlei kansen had waar je gewoon aan voorbij gegaan bent. Dus laten we proberen om te kiezen met elkaar, te leven de dag van nu, vandaag. En morgen kijken we weer verder. Vandaag bezig zijn met het zoeken van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En als we morgen opstaan, gaan we weer voor die dag het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid. En zo elke dag door. Dan ga je een stuk ontspannender leven. Tenminste, dat hoop ik. Amen.